Dit is Anna Kruiswijk.
Anna Kruiswijk is er nu van jouw voeding. Hallo Anna.
Hi Frank.
Goed je te spreken.
Insgelijks.
Vandaag heb ik wat vragen over de alvleesklier. Die maakt insuline aan. Het gebeurt wel eens dat ze bij mensen de gevoeligheid voor insuline langzamerhand afneemt. En dat klinkt een beetje zorgelijk, want er moet er steeds meer worden aangemaakt. En steeds meer kom je eigenlijk in zo'n tredmolen terecht. Een soort negatieve spiraal. Tenminste, dat denk ik. Maar hoe kan je dat hele proces eventueel omkeren en lief zijn voor je alvleesklier?
Ja, lief zijn voor je alvleesklier. Het is niet zo dat er steeds meer insuline moet worden aangemaakt bij een probleem met de alvleesklier. Het grote probleem van waar de meeste mensen last van hebben als het over insulinegevoeligheid gaat, dat is insulineresistentie. En dat betekent dat er gewoon voldoende insuline wordt aangemaakt, maar dat de insuline niet kan aanhaken aan de receptoren op de cellen. Dus de cellen die hebben ontzettend veel receptoren. Dat zijn eigenlijk allemaal sleutelgaten waar precies één sleutel in past. Nou, in het geval van insuline is insuline dus de sleutel die precies op de receptor van voor insuline past op de celmembraan. En als dat goed werkt, dan haakt insuline aan en dan gaat het poortje open en dan kan glucose uit het bloed de cel instromen. Want glucose kan voor allerlei dingen gebruikt worden in de cel. Onder andere voor de productie van energie, ATP. Nou, als insuline dus niet goed kan aanhaken, dan heb je dus het probleem dat die bloedsuikerspiegel hoog blijft. En een van de redenen dat dat gebeurt, is de overmaat aan het gebruik van suiker. Als je ontzettend veel van een stof toevoert, dan zijn eigenlijk de sleutelgaten, op een gegeven moment kunnen ze het allemaal niet meer aan. En dan houden ze er gewoon mee op. En dat heet dan insulineresistentie of een ander woord daarvoor is metabole starheid. Hmm. Nou, onze cellen die gebruiken suikers, maar ook vetten en eiwitten, voor de productie van ATP. En de volgorde waarin dat het makkelijkste door de cel gebruikt wordt, is suikers zijn het makkelijkste, dan de vetten en als dat allemaal niet zou lukken, de eiwitten. Nou, wat er nou gebeurt bij metabole starheid of een minder goede insulinegevoeligheid, is dat de suikers eigenlijk voornamelijk gebruikt waren voor energieproductie, maar die cellen kunnen niks anders meer dan suikers gebruiken. Terwijl metabole flexibiliteit betekent dat het systeem, de cellen, in periodes waarin er heel weinig suikers worden gegeten, kunnen overstappen op vetverbranding. En dat kunnen de mensen met metabole starheid dus niet. Die kunnen alleen nog maar op suikers draaien en niet op vetten. En dat is een enorm probleem als we kijken naar overgewicht in onze tijd, wat eigenlijk alleen maar meer toeneemt in plaats van afneemt. Vanaf 1975 is obesitas wereldwijd verdrievoudigd. Dus dat is echt een heel groot probleem aan het worden.
Ja.
En daarachter ligt dus het niet meer goed functioneren van insuline.
Is wat jij ook vertelt, dat je dus eigenlijk alleen maar suikers kan verbranden en niet de vetten worden verbrand, ook een pleidooi voor intermittent fasting?
Ja, intermittent fasting is een manier om delen van de dag geen toevoer van voedsel te hebben. He, stel dat je intermittent fasting doet met een tijdvenster van 8 uur. Ja, dan eet je alles wat je die dag eet binnen dat tijdvenster van 8 uur op. Dat betekent dat er 16 uur geen eten in komt. En wat de cellen dan gaan doen, want ze moeten wel natuurlijk functioneren, ze hebben brandstof nodig, dan kunnen ze vetten gaan verbranden. Nou, als het systeem dat weer goed kan, dan bevordert dat natuurlijk je gezondheid.
Wat zou je nog meer kunnen doen om die flexibiliteit voor de insulinegevoeligheid te verhogen?
Door veel minder suikers te eten. Dus de toegevoegde suikers die in het fabrieksvoedsel natuurlijk aan ontzettend veel producten zijn toegevoegd. Maar ook het gebruik van suiker. Hè? Hoeveel suikerklontjes gooi jij in je thee of in je koffie? Of hoeveel suiker voeg jij toe aan allerlei etenswaar? Of hoeveel zoetigheid smeer jij op je brood? Hoeveel gebak eet je? Hoeveel koeken eet je? Dus de toevoer van die suikers, die we dan snelle suikers noemen, die worden heel snel in bloed opgenomen. En dat betekent dat ze een hoge bloedsuikerspiegel genereren. Ja, het verminderen van dat soort suikers helpt enorm om die receptoren op de cel weer normaal te laten functioneren. En die metabole flexibiliteit te bevorderen.
Wat zou je nog meer kunnen doen als je al heel erg daarin zit en je probeert het proces weer om te keren?
Nou, wat nogal bekend intussen is geworden, is ketogene voeding. Dat is voeding met een heel laag suikergehalte en een tamelijk hoog vetgehalte. Daar worden hele goede resultaten mee geboekt. Maar het is wel een systeem wat je niet langdurig moet doen. Omdat daar ook weer keerzijden aan de medaille zitten.
Is dat de kans op tekorten of een te verzuring of iets dergelijks?
Zeker, allebei. Ja, hè? Dus ja. De ketogene voeding laat die voedingsgroepen waar veel suikers in zitten helemaal weg. Dus je eet geen fruit meer, je eet geen granen meer, je eet bijna geen peulvruchten meer. En je voegt vrij veel vetten toe. Dat zijn vetzuren en het woord zuur zit daar al in. En dat betekent dat daar ook de risico's liggen.
Begrijp ik. En hoe groot is de kans dat je dan die gevoeligheid voor insuline weer kan verbeteren en dat je het proces kan ombuigen met die maatregelen?
Vrij groot. Ja, vrij groot. Je kunt echt een enorme stap in de goede richting maken met een aantal simpele dingen. Soms duurt het een tijdje voordat mensen echt weer gaan reageren op insuline. Maar het is zeker te doen, ja.
Mooi. Nou, dat is hoopgevend. Anna, dankjewel voor de antwoorden.
Alsjeblieft.